Hey daar, heel fijn dat je er weer bij bent bij deze nieuwe aflevering van Missie Duurzame Kledingkast. Mocht je de vorige aflevering rond duurzame mode en dienstbegrippen nog niet hebben geluisterd, raad ik je heel warm aan om dat binnenkort te doen. Het woord duurzaam, aan welke sector of goed dat je toe koppelt, is en blijft een containerbegrip. Zo ook in de modewereld. Een goed begrip van duurzame kleding, maar vooral de brede waaier aan aspecten, heeft me destijds erg geholpen om te ontdekken wat het voor mij precies betekent en hoe ik hierin de juiste keuzes kon gaan maken. Maar ook deze aflevering zal je ongetwijfeld in de juiste richting sturen om meer verantwoorde kledingkeuzes te gaan maken. Dus loop nog niet weg, want je komt vandaag te weten hoe je een fast fashion merk kunt herkennen. In tegenstelling tot wat je misschien denkt, gaat het veel verder dan de bekende modegiganten à la Shein, Primark, H&M, Zara enzovoort. Wanneer je fast fashion vanaf straks beter weet te herkennen, kun je de volgende keer tijdens het shoppen lekker zelf beslissen of je liever kiest voor een verantwoorder alternatief. Want als je doel echt is om stap voor stap te bouwen aan een bewuste, duurzame garderobe, vind ik het niet gewoon belangrijk dat je weet welke betere opties er vandaag al zijn, maar ook welke winkels je best compleet mijt. De gemiddelde aardbolbewoner is verslaafd geraakt aan fast fashion. Dat is geen recente ontwikkeling, dat is helaas al tientallen jaren het geval. Kledingstukken liggen niet alleen belachelijk snel, maar ook nog eens voor een belachelijk lage prijs in de winkel. En die woordkeuze, ja, die is trouwens heel bewust, hè? Belachelijk laag en belachelijk snel. De enige reden waarom er wordt geschrokken van de prijs van een ecobewust of eerlijk geproduceerd kledingstuk, is omdat we met z'n allen de bodemprijzen van fast fashion ketens als referentie nemen. Omdat kleding vandaag een wegwerpproduct is. Omdat we het zo gewoon zijn geworden om maandelijks meerdere items te kunnen aanschaffen. In vergelijking met 15 jaar geleden kopen mensen nu zo'n 60% meer kledingstukken, las ik onlangs ergens. Maar eigenlijk is het niet normaal dat een t-shirt evenveel kost als pakweg 3 of 4 volkoren broden. Daar kom ik in een volgende aflevering misschien nog op terug. Dat is een heel interessante kwestie om te gaan bekijken waarom duurzame mode precies ook duurder is dan dat we zouden denken. Het is trouwens ook niet normaal dat we niet schrikken als een t-shirt of onderbroek of whatever item geen 5 of 10 wasbeurten overleeft of misschien al een mankement vertoont. Wist je trouwens dat we door de slechte kwaliteit van al die fast fashion onze kledingstukken gemiddeld maar 7 keer dragen? En dat zorgt ervoor dat zelfs een tweede of een derde leven geven aan een kledingstuk eigenlijk niet meer mogelijk is. En uiteraard kopen we hierdoor dan weer nieuwe kleding. De cirkel is rond, zou ik nu kunnen zeggen, maar het is eigenlijk wel een hele lelijke cirkel. Een cirkel die ik heel graag samen met jou doorbreek. Want ik ben ervan overtuigd dat er vandaag verschillende kledingmerken, winkels of initiatieven zijn die het al veel beter doen. Of bezig zijn met het beter te doen. Bedrijven die eigenlijk stap voor stap ijveren voor structurele verandering. En het is zo, via onze keuzes, via onze portemonnee, dat we met z'n allen een signaal de wereld in kunnen sturen. Los van de grote negatieve impact van wegwerpkleding en items op onze leefwereld, is er iets wat ik nog veel schrikwekkender vind. En dat is de rechtstreekse impact op de mens. Want naast de onrechtstreekse impact via onder andere milieuvervuiling, overmatig watergebruik en textielafval zijn kinderarbeid en mensenuitbuiting rechtstreekse gevolgen die vandaag nog altijd niet de wereld uit zijn. Mensen in lage loonlanden, zoals bijvoorbeeld India of Bangladesh, die werken vaak onder extreme omstandigheden. Google straks maar eens een keer naar Rana Plaza-ramp in 2013 bijvoorbeeld. Of neem nu in Oezbekistan, waar dat katoenpluk blijkbaar veelal onder dwang gebeurt. Dat is allemaal grote miserie die bij ons, in ons veilig westers landje, helemaal niet tastbaar is. Waardoor er ook al eens een keer luchtig over durft te worden gegaan. Maar het is natuurlijk niet omdat het niet letterlijk voor onze neus plaatsvindt dat we er de ogen voor mogen dichtknijpen. In realiteit is het ook helemaal geen ver van ons bedshow, want uiteindelijk zijn wij de dragers van die kleding. Als wij hier een spotgoedkoop kledingstuk van pakweg 10 euro kunnen kopen, betalen andere mensen, vaak dus aan de andere kant van de wereld, wel een hele grote prijs voor dat koopje. Daarom vind ik het zo belangrijk dat jij en ik weten, of op zijn minst proberen ontdekken of een beetje onderzoek naar doen, welke merken die snelle modetactiek blijven voeden, of welke bedrijven geen of onvoldoende moeite doen om al die verschillende problematieken aan te pakken. Als consument hebben we dus niet altijd de grootste touwen in handen, maar we delen wel ergens een verantwoordelijkheid. Precies omdat we in de hand hebben waar dat we onze centen al dan niet aan uitgeven. En als je in de mogelijkheid bent, kies wijs, zou ik zeggen. En nu wil ik heel graag springen naar de echte orde van de dag, want ik had jou natuurlijk daar straks beloofd dat ik een aantal hele concrete kapstokken zou meegeven in verband met hoe dat jij een fast fashion merk kan herkennen. Wanneer mogen je alarmbellen dus keihard afgaan? Ah wel, als eerste hebben fast fashion merken natuurlijk een constante stroom van nieuwe ontwerpen en stijlen. Zoals je wellicht wel weet, wordt de mode over het algemeen gedicteerd door heel wat trends per seizoen, die vaak ontstaan op menig high fashion catwalk. Grote modeketens volgen deze nieuwe ontwikkelingen dan van op de voet en zodra dat ze een duidelijke trend zien ontwikkelen, creëren ze ook razendsnel verschillende items zodat jij ze even later uit de winkelrekken kunt gaan plukken. Ik wil gerust een aantal concrete voorbeelden geven. Ik denk bijvoorbeeld aan sheer clothing, wat ik onlangs zag passeren op sociale media. Dat zijn dus doorzichtige kleding. Maar in het verleden zijn er ook franjes geweest of cut-outs in kleren of asymmetrie. Maar ik ben tot de constatatie gekomen dat ik eigenlijk totaal niet op de hoogte ben van de trends van de afgelopen jaren. Maar you get my point, hè. Natuurlijk uit het zich niet alleen in silhouetten. Ook over zogenaamde trendkleuren wordt seizoen na seizoen veelvuldig gesproken. En eigenlijk is dat wel eens een leuke oefening om te doen, want als je eens rondkijkt op de werkvloer, dan kun je ze er vaak zo uithalen. Afgelopen zomer zag ik zelf vooral op mijn eigen werk kleuren terugkomen als zuurstokroze, knalgeel, oranje, knalgroen, die niet toevallig opvallend hard vertegenwoordigd waren. Dat velen onder ons gevoelig zijn aan zulke trends is eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Er mooi willen uitzien, als hip of eigen tijds gepercipieerd willen worden, of je kunnen identificeren met een van je internationale idolen, dat voelt nu eenmaal fijn, dat is nu eenmaal leuk. Maar we moeten ook weten dat dat niet helemaal zo onschuldig is als het lijkt. Houden we onszelf ook niet een beetje voor de gek? Laten we ons niet massaal beïnvloeden door marketing, magazines, merken. Want uiteindelijk zijn zulke trends super tijdsgebonden. Trends zijn vaak ook de trigger voor impulsaankopen of miskopen. En als we echt heel eerlijk zijn met onszelf, zijn ze ook gewoon wat oppervlakkig. Eigenlijk zijn trends een onterecht excuus om je portemonnee boven te halen. En al zeker wanneer je oprecht, vanuit je hart, wilt gaan bouwen aan een meer verantwoorde garderobe, net zoals ik. Een tweede herkenbaar aspect van fast fashion, dat zijn de korte doorlooptijden. Het woord fast fashion zegt het eigenlijk zelf al. Van idee en ontwerp tot productie en verkoop, dat gebeurt allemaal aan een razendsnel tempo. Die korte doorlooptijd is een van de meest typerende aspecten. Het lijkt misschien onmogelijk als ik het zo luidop vertel, maar sommige merken gaan effectief van ontwerp en productie tot verkoop in 2 weken. Ik verzin dat niet. Ik heb dat ergens gelezen. Ik ben nu wel even de bron volledig kwijt, maar daar kan ik eventueel in transcriptie nog op terugkomen. Dus ik zou zeggen, welkom in onze wegwerpmaatschappij. Ja, zulke fast fashion bedrijven geven dus vaak prioriteit aan snelheid en betaalbaarheid boven factoren zoals ethische arbeidspraktijken of duurzaamheid in het algemeen. Hun productie moet tegen hele lage kosten gebeuren, wat vaak inhoudt dat de productie wordt uitbesteed aan landen met lage arbeidskosten. Ik vermeldde het zojuist nog. Dit leidt vaak tot slechte arbeidsomstandigheden, veel te lage lonen, veel te lange werkuren voor kledingarbeiders en soms ook kinderarbeid. En qua impact op de consument kan het ook wel tellen, want dit snelle productiemodel moedigt je aan om vaker kleding aan te kopen, omdat je continu wordt geconfronteerd met nieuwe stijlen. Ten derde kan je fast fashion herkennen door de meestal goedkope materialen van matige tot lage kwaliteit die worden gebruikt. Want om die snelheid te kunnen volhouden en om zoveel mogelijk winst op te strijken, kiezen fast fashion merken niet alleen voor lage arbeidskosten, maar ook meestal voor stoffen van een lage of lagere kwaliteit. Hoe blij je ook was met je voordelige en trendy aankoop, hoe sip je zal zijn als je merkt dat je kledingstuk het na enkele wasbeurten al begeeft of al bepaalde mankementen vertoont. Dit mogen we echt niet normaal vinden. Kleding is geen wegwerpgoed. En goede kleding is gemaakt om jarenlang plezier van te hebben. Je grootouders zullen het er ongetwijfeld eens mee zijn en ik zou heel graag willen dat onze generatie dat ook iets meer begint ingaan te zien. Misschien is het leuk om in een van de volgende afleveringen, bedenk ik me net, eens dieper in te zoomen op hoe je kleding van mindere kwaliteit kunt herkennen. Want zelf kan ik dat vooral herkennen door rekening te houden met twee concrete elementen. Enerzijds het materiaal waaruit het kledingstuk bestaat, dus echt de stof of de stoffenmix die is gebruikt voor het kledingstuk. Maar ook de pasvorm en de snit. Eigenlijk zijn er, er zijn best wel wat concrete dingen waarmee je rekening kunt houden om ook zo weer miskopen te vermijden en op snelle mankementen te botsen. Laat maar weten in de comments trouwens van deze podcast of via Instagram of dat je dat een goed idee en een leuk topic vindt of niet. Ja, nu gaan we over naar naar puntje 4. En het vierde element van fast fashion kleding of fast fashion winkels, of dat dan nu ketens of boutiques zijn, al dan niet in het luxe segment, is dat ze heel geregeld promoties doen. Korting bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, de traditionele soldenperiode uiteraard, korting op een select aantal items waarbij dat er tijdsdruk wordt uitgeoefend, Black Friday, whatever Monday. Werkelijk elk excuus is goed om een korting te geven en zo hun verkoop te blijven boosten. Wees jezelf ook bewust van enkele tactieken die jou als consument doen geloven dat je een geweldige deal doet in de winkelstraten. Op het eerste zicht dan toch. Er zijn twee voorbeelden die ik misschien wel kan benoemen. Een eerste tactiek, daarbij denk ik aan winkels die kort voor een bepaalde soldenperiode de prijs even optrekken, zodat het prijsverschil tijdens de solde groter lijkt. Ik denk nu niet direct dat daar al een schandaal is geweest in een bepaalde kledingketen, maar ik moet vooral denken aan, als ik het me goed herinner, een Mediamarkt die daar alles voor in het nieuws is gekomen. Wees jezelf er dus van bewust dat ook met torenhoge kortingen die de kledingmerken dan in de winkels geven, dat dat daar ook mee kan gebeuren. En het zorgt ervoor dat je op het einde van de rit een beetje bedrogen uitkomt, want kledingmerken gaan helemaal niet met verlies verkopen. Een volgende tactiek die daar tijdens de soldenperiode geregeld aan bod komt, zijn dat er vaak hoeken of bakken te vinden zijn met items aan woekerpercentages, zoals bijvoorbeeld -60 of -70%. En wanneer je dat ziet, stel je om te beginnen wat vragen over de kwaliteit. Ga eens een keer heel gericht naar dat kledingstuk kijken, want vaak gaat het om items die ofwel speciaal voor de solden werden gemaakt. Dat gebeurt ook. Of items waar de verkopers al jaren mee zijn blijven zitten. Het zijn maar twee concrete dingen waar je in de komende tijd eventueel rekening mee kunt houden. Als vijfde kenmerk zijn fast fashion merken totaal niet transparant over hun productieketen. Waar de kleding vandaan komt en hoe die items in godsnaam werden gemaakt, daar besteedt de gemiddelde kledingketen geen of amper aandacht aan. In sommige extreme gevallen wordt er zelfs niet vermeld uit welke stof het stuk in kwestie wordt gemaakt of in welk land het bijvoorbeeld werd geproduceerd, terwijl dat eigenlijk bij wet verplicht is. Aan het begin van mijn verantwoorde kledingmissie, zo'n 6 jaar geleden op dit moment, screende ik de websites van tientallen mainstream kledingmerken en ging ik telkens op zoek naar duurzaamheidsrapporten of informatie rond kledingproductie. Ik kwam in der tijd best wel vaak van een kale reis terug, maar daar heb ik wel heel veel uit geleerd en lijkt me ook wel leuk voor jou om eens een keer zelf op onderzoek te gaan en om de websites van je vroegere of je huidige favoriete kledingwinkels af te schuimen naar deze specifieke informatie. Waar zijn die stuks gemaakt? Wie heeft die stuks gemaakt? Kan ik iets terugvinden over de toeleveringsketen? Hoeveel stappen gebeuren er in dat proces? Waar komen de stoffen vandaan? Enfin, dat is allemaal informatie die je vaak niet terugvindt, maar die je wel kan helpen om om merken van elkaar te onderscheiden. Hè. Wie is er transparant in? Wie wil effectief beter doen dan dat ze vandaag doen? Hele leuke oefening. Er is trouwens één hele grote misconceptie bij de gemiddelde consument, die ik even nog graag met jullie deel. En dat is dat fast fashion enkel budgetketens zoals een Primark of H&M of zo betreft. En dat winkelen bij hen vooral uit een boze is. Maar ook boutiques die merkloze kleding aanprijzen of er hun eigen etiket aan naaien, om het even heel zwart-wit te stellen, kun je eigenlijk over dezelfde kam scheren. Maar ook boutiques of luxe merken waarbij je makkelijk honderden euro's moet neertellen voor een outfit, doen het vaak helemaal niet beter. Je betaalt vaak gewoon extra voor de bekende merknaam die ze hebben opgebouwd of het imago waarvoor ze staan en waarmee jij je graag verbindt. Denk maar aan een Armani, Michael Kors, Massimo Dutti, Victoria's Secret enzovoort. Een duurder kledingmerk maakt dus zeker niet per se gebruik van kwalitatieve stoffen die op een meer verantwoorde manier werden geteeld. En zorgt ook niet automatisch voor betere werkomstandigheden in de fabrieken waar ze mee samenwerken. Je zou het wel verwachten wanneer je het prijskaartje ziet natuurlijk, maar de realiteit is daar bitterzoet. Nog een groot probleem in zowel het luxe als het gewone segment, en misschien ook nog wel een handig weetje om te delen, is dat 1/3 van de kleding die wordt geproduceerd nooit wordt verkocht, nooit wordt gedragen, maar wel in vele gevallen wordt versnipperd of verbrand. Of het nu is om de exclusiviteit van een bepaald stuk te garanderen, of het simpelweg is om de overconsumptie te vernietigen. Dat waren dus eigenlijk de 5 grote alarmbellen die ik je wilde voorschotelen, zodat jij binnenkort niet alleen betere of kwalitatievere keuzes kunt maken, maar vooral ook goed geïnformeerde en bewuste keuzes. Weer een hele boterham aan informatie, hè? Het is echt een complexe wereld waarin ik zelf na 6 jaren nog voortdurend bots op nieuwe informatie. Ik wil misschien ook even meedelen dat ik zelf helemaal geen opgeleid duurzaamheidsexpert ben, maar dat ik de afgelopen 6 jaren, sinds ik ervoor koos om nooit nog fast fashion te kopen, gewoon heel veel zelfonderzoek heb gedaan, heel veel inzichten ben proberen verwerven. En het zijn die opinies en het zijn die inzichten die ik jou ook graag meegeef, zodat jij ook kunt bouwen aan een verantwoorde garderobe. Ik zou zeggen, neem vooral de inzichten en de tips mee die voor jou van waarde zijn. Ga zelf verder op onderzoek. Stel bepaalde dingen in vraag. Wees nieuwsgierig wanneer je het verschil wilt maken in je garderobe. En om deze aflevering toch nog op een hele positieve noot af te sluiten, benoem ik graag spontaan enkele kledingmerken die jouw support en centen absoluut verdienen. Als eerste denk ik aan Je ne sais quoi. Dat is van oorsprong een Nederlands merk dat niet zo lang geleden werd overgenomen door de Leuvense Laurence. Als tweede denk ik aan Comrades. En Comrades is een Belgisch sneakermerk die de status quo in de schoenenindustrie uitdaagt en niet per se gezien wilt worden als een duurzaam merk, maar vooral een kei-hip schoenenmerk. Ik droeg mijn Apples trouwens gisteren en vandaag nog. En als laatste zet ik ook graag I Feel Nut in de kijker. Dat is een Spaans kledingmerk dat in 2012 werd opgericht en sinds het begin resoluut kiest voor 100% Spaanse productie en 100% Europese materialen. Het zijn alle drie verschillende merken die de focus leggen op verschillende dingen, maar die het wel beter willen doen dan de standaard in de kledingindustrie vandaag. Via mijn Instagram trouwens, en vooral ook via de story highlight die merkengids noemt, ontdek je nog andere verantwoorde kledingmerken die elk op hun beurt het verschil proberen maken. Ik ben trouwens nog niet zo lang geleden gestart met die merkengids, maar ik probeer hem wel af en toe met een mooi werk aan te vullen. Dank je wel weer dat je meeluisterde naar mijn podcast Missie Duurzame Kledingkast. Ik hoop van harte dat ik je opnieuw kon inspireren. En voor meer persoonlijke tips, merkengidsen of inzichten kun je te alle tijden op mijn Instagram Eline Rij terecht. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag of nacht, dat kan ook natuurlijk. En heel graag tot de volgende. Ciao kus!